Als we hier niet kunnen groeien, dan doen we dat elders. Was getekend Peter Wennink, vertrekkend CEO van ASML. En hij zei nog meer. De politiek maakt het multinationals moeilijker om in Nederland zaken te doen. Dat is slecht voor Nederland, slecht voor onze economie en slecht voor onze welvaart. Dit is de IEX Beleggingspodcast. Buiten is het 9 graden en binnen zit Martine Halfkamp. Dat is stevige taal, Martine.
Ja, maar hij heeft wel gelijk.
Ja. Vind je het een verstandige move als je vertrekt na 25 jaar?
Nou, ik denk dat je ook eerder wat aan de bel kunnen trekken. Dat zullen ze ongetwijfeld ook gedaan hebben. Hoewel ze ook hebben gezegd dat ze politiek soms niet ontzettend handig hebben geopereerd. Of dat ze daar niet zo heel sterk in waren als ASML zijnde. Want ze zijn natuurlijk als bedrijf wel echt een beetje speelbal van de geopolitieke spanningen geworden. En iedereen komt daar langs. En dan gaat de Nederlandse overheid natuurlijk op een beetje instigatie van de Amerikaanse dan exportverboden instellen. Dus ja, in die zin, dat is dan in punt 1. Dus daar hebben ze
te laat, maar wel terecht dat hij hier
over klaagt. Ja, ik vind het heel goed. En ze zijn natuurlijk ook niet de enige. En je moet ook niet vergeten, ik bedoel, zijn er diverse bedrijven, of het dan onder druk is van milieu, defensie of wat dan ook, die dan vertrekken naar een buitenland. En ze hebben zelf ook aangegeven, ASML in dit geval, als het hier het vestigingsklimaat niet verbetert, dan gaan wij ook niet meer in Nederland investeren, maar dan zoeken we ook het buitenland op. Nou ja, en dat is natuurlijk zonde voor alle werkgelegenheid en welvaart die dat ook in een eigen land brengt.
Nou, dat is ook een mooi statement van jou. Welkom bij de IEX Beleggerspodcast. Het is 10:52 op vrijdagochtend. De AIX staat op 814 punten, 0,01% hoger dan gisteren. Het gaat helemaal nergens over, maar dat is wel een weekwinst van, ik denk 35 punten, ruim 4%. Helemaal niet slecht, grotendeels door ASML. Met veel plezier introduceer ik de mensen rond de tafel. Het is niet zo'n grote tafel. Aan de rechterkant zit Pieter Kort, hoofdcontent van IEX, die ons uit de brand helpt. En tegenover mij zit, u hoort het al, Martine Halfkamp. Martine, wat is jouw nieuws van de week?
Mijn nieuws van de week? Nou ja, dat was eigenlijk wel, ik ging er eigenlijk vanuit dat er niet zoveel verrassingen zouden komen bij ASML. Maar die kwam er wel natuurlijk in de vorm van een heel goed gevuld orderboek record. Dus dat was wel een positieve verrassing. Want op zich dacht je van, nou, ze hebben alles wel afgelopen, wat te melden zou zijn, hebben ze al de afgelopen weken wel laten melden.
Ja.
En wat is jouw nieuws?
Nou, ik eigenlijk wel het moment dat, Tesla begint teleur te stellen. Er zijn heel veel mensen die al jarenlang short zijn gegaan op Tesla, omdat het veel te duur was op de beurs. En op dit moment is er toch de verwachting dat in 2024 de groei zal stagneren. En ik denk dat de bears een beetje gelijk beginnen te krijgen. Ben je een Tesla volger of niet?
Ja, dat moet wel, hè, want dan iedereen heeft het er altijd over. En ze zitten nog wel in de Magnificent Seven. Dus in die zin moet je het er ook altijd veel over hebben. Maar ja, ik denk al een poosje van, dat is wat Toyota eigenlijk ook zegt. Elektrische auto's, dan gaat het nooit helemaal worden. Dus, en ze hebben zoveel ingeleverd al op prijzen. En Musk zegt zelf ook van, ik ga alleen nog maar verder met prijzen verlagen. Nou ja, ik bedoel, dat gaat ten koste van marges. En inderdaad, dan is als je een hele hoge kW hebt, ja, dan moet uit de lengte of de breedte, dan kan een van de twee niet blijven kloppen, zeg maar.
Ja, maar goed. Ik denk een duidelijke doorbraak voor de bears. Want Tesla heeft altijd fans en heeft altijd mensen die er tegen zijn. Wat gaan we vandaag bespreken? Allereerst natuurlijk gaan we het hebben over Martine Halfkamp. Wie zij is en waarom. Dan de brede markt, de AIX boven de 800, de tech rally, de ECB. Ik weet niet of je het daarover wil hebben, of je dat ook nog, of daar ook nog iets belangrijks uit Frankfurt komt. Een paar beursfondsen die in beeld kwamen: ASML, Netflix, Tesla, LVMH vanochtend. Misschien dat jij nog de tijd hebt om op een paar dilemma's uit onze champagnekoeler in te gaan. Dan hebben we nog een paar luistervragen. En dat gaan we toch proberen om dat binnen een minuutje of 35, 40 te doen. Ik vind het in ieder geval hartstikke leuk dat je hier aan tafel zit, Martine. We kennen elkaar al heel lang. Jij bent Je bent eigenlijk alles. Beurscommentator, vermogensbeheerder, directeur van een financiële instelling.
Nou, dat kan heel veel kan samen. Hè. Ik ben in de eerste plaats vermogensbeheerder.
Ja.
Dat is het
hoofdwerk. Maar goed, je bent ook de directeur van een bedrijf. Je bent ook beurscommentator en expert. Heel veel mensen kennen jou natuurlijk van Harry Mens. Goed gedaan, heeft goed geholpen. Ik weet niet hoe lang je daar al zit.
Nou, ook vanaf 2008. Vintessa mocht 3 januari 2008 de lucht in. Dus de diensten aanbieden van de AFM. En vanaf toen zijn we eigenlijk ook ons bekend gaan maken als Vintessa bij Business Class.
Ja.
Dus vanaf toen zit ik daar al.
Ja, kan je vertellen hoe je bent begonnen met beleggen en wanneer?
Nou, dat is... ik heb bedrijfseconomie gestudeerd. Dus, en dan heb ik ook een beleggingsvak erbij gedaan. En het was niet zo dat ik daar dan al dag en nacht mee bezig was. Maar ja, het is wel leuk. Omdat het. Kijk, bedrijfseconomie is vaak een beetje achter de feiten aanlopen. Want ik ben begonnen ooit als controller. En dan zit je altijd aan het eind van het traject. En toen zat ik in zo'n jonge academenclubje bij Aegon. En dan kom je dus met andere bedrijfsonderdelen in aanraking. En dat waren ook een aantal collega's van mij dus die bij beleggingen zaten. En toen dacht ik, och jeetje, maar dat is wel echt leuk. Alleen dan denk je altijd bij beleggen over... heb je het eigenlijk alleen over aandelen? Want dat is altijd wat iedereen vraagt, ook op feesten en partijen. Maar ik zat aan de vastrentende kant, want dat is natuurlijk veel groter bij institutionele instellingen. En zo is het eigenlijk begonnen met beleggen echt zelf... Dan.
Ja, en welk jaar is jouw eerste aandelenbelegging voor eigen rekening?
Nou, dat was niet tijdens mijn studie, want toen was ik nog gewoon druk met geld uitgeven en geld verdienen om het te kunnen uitgeven. Maar dan zit je in een andere fase van je leven, tenminste ik wel. Ik was dan niet zo, zeg ik al, niet zo'n hardcore. Dus ik denk toen ik begon met werken, want dan hou je ineens best wel veel geld over als je het vergelijkt
maar
met je studiebeurs.
Een jaartal?
Dat is 1990 dan. Geweest.
Okay. Of 1991. Nog die aandelenbelegging.
Nou, dat zal niet spannender geweest zijn dan gewoon Aegon, omdat ik daar werkte.
Oké.
Ja,
nou ja, dan hoop ik dat de volgende vraag meer oplevert. Wat is je slechtste belegging? Of dat misschien waar heb je. Waarbij denk je, ja, dat is toch niet zo slim geweest, Martine, dat je dat hebt gekocht?
Nou, dat maakt niet zo heel veel uit. Dat was dan ook.
Nou, is ook niet Aegon, of niet?
Nou, als je daarin bekijkt, in die zin wel, zeg maar. Want dan kreeg je ook altijd als personeel kreeg je opties. En dan was ik altijd. Toen was ik nog wel iets meer met de korte termijn bezig dan met de lange termijn. Dus als daar gewoon wat winst op zat, dan dacht ik ook van, oh, nou leuk, dan kan ik daar weer wat van doen. En daar heb ik dus ook wel eens een auto van gekocht, zeg maar. Dus het ging niet heel slecht. Maar als ik ze gewoon gehouden had, ja, niet tot in lengte van dagen, dan had ik er nog veel meer
verdienen. Dit valt me enorm tegen.
Ja,
je kan
sorry.
Niet een slechtste belegging opleveren waar je ook nog een auto mee koopt.
Maar ik bedoel, dat is slecht in de zin van dat ik het gewoon dat ik een veel langere horizon had moeten hebben. Maar dat ik meer.
Nou ja,
bezig
bij Aegon niet.
Eigen...
Het heeft volgens mij wel 50 staan en, ja, nou, en 30 keer de winst.
Maar dat heb ik nog allemaal meegemaakt.
En we
hè?
Staan
dus
nu
ik had...
5,
ja, nu
60.
Wel. Daarom zeg ik had niet heel veel te lang het moeten houden. Maar ik had nog wel jaren het vast kunnen houden.
Maar je hebt toch wel iets gehad waar je 90% verlies op hebt geleden of zo?
Nee. Als ik dan voor...
Of
als
wil je
ik...
gewoon niet zeggen? Nou,
nee, maar dat is niet zo. Maar als je gewoon kijkt, dan kan je ook weer kijken voor wat ik voor klanten heb belegd. Zeg maar. Nou, dan kan je wel zeggen dat dan een van de slechtste beleggingen is. Adyen, want dat heb ik wel zo'n beetje op de hoogste punten gekocht. En nou ja, dan weten we allemaal wat daarmee gebeurd is. En,
ja.
Maar ja, bedoel, je kan ook weer zeggen, de Justy takeaways van deze wereld heb ik allemaal gemist.
Ja, nou heel goed. Heel goed. En je beste, waar ben je het meest trots op?
Nou, dat is dan ook weer, want ik vind dat voor klanten nog wat leuker. En dat is wel Nvidia. Toen we die kochten, was dat ook al veel te duur. Vond iedereen. Vonden we zelf ook. Maar toen hebben we het toch maar gedaan. En nou ja, inmiddels zitten de klanten daar, zeg maar, met afromen wat er allemaal gebeurd is. Die zitten gratis erin. Er zijn al zoveel honderden procenten winst op.
Ja.
En we blijven nog steeds zitten.
Nou ja, daar ken ik. Nou ja, ik zeg niet, daar ken ik je ook van. Maar ik wist dat jij daar een enorme fan van was.
Nou,
en toen
ik ben geen fan, maar
nou,
ik vind het gewoon
goed
een goede vooruitzicht.
Nou zeker. En toen kwam ik je tegen bij de beleggingsfair in 2000. Ik denk dat 22 was.
Ja.
Stonden die chippers allemaal heel laag. Toen kwam ik je tegen. We hebben dan altijd maar kort tijd. Dus ik zei, jouw tip is vast Nvidia. En zei ja. Was, omdat die omlaag was.
Ja.
En fundamenteel nog steeds dat je daar heel vast op was.
Ja.
Dus,
ja, en dat blijft het ook. Ja. Want als je gewoon ziet, ze zitten gewoon natuurlijk iedere keer daar waar je moet zitten. En je ziet nu ook weer dat er samenwerkingsverbanden komen, bijvoorbeeld met farmaceuten en zo. Dus het gaat maar door. Hè. Dat hele kunstmatige intelligentie wordt gewoon steeds verder uitgerold. Het is niet, ze zijn natuurlijk vooral bekend van hun grote gewoon grafische chips. En dan krijgen ze wel concurrentie van AMD en misschien een beetje van Intel. Maar die markt die groeit zo ontzettend hard dat ze daar nog veel meer uit kunnen halen. En hun winsten en zo, die groeien veel harder dan natuurlijk de koers gestegen is.
Ja. Misschien sluit het aan bij de volgende vraag, want dat is, wat zou je kopen als je 10 jaar vast moet houden?
Dat is dan niet Nvidia, maar dat zou ik zeggen Microsoft. Okay. Omdat dat weer breder gespreid is.
Okay.
Dus en dat vind ik ook een heel mooi bedrijf. En als je dan weer terugkijkt, zeg maar, wat er toen bij de dotcom-bubbel, toen was dat ook. Het was toen ook heel goed. En daarna is het natuurlijk, is daar de koers ook heel erg van gedaald. Maar ze zijn gewoon altijd heel sterk aan de weg blijven timmeren. En als je nu ziet wat er allemaal geïntegreerd wordt, ook weer met kunstmatige intelligentie, maar verder ook. Ze geven natuurlijk ook cloud services en zo. Dus ze doen zoveel meer. Dus daarom denk ik van, nou, dat is dan een bedrijf, daar durf ik gewoon wel, dat is gewoon hebben en op de plank leggen en nooit meer verkopen. Nou, nooit meer is een heel groot woord, maar voorlopig nog niet.
Ja. Nou ben jij een van de weinige vrouwelijke beleggingsexperts in Nederland.
Nou, er zullen er hopelijk wel meer zijn, maar die zie je niet. Laten we het zo zeggen.
Als ik nou aan jou vraag, hoeveel procent van de beleggingsanalisten of hoeveel procent van de vermogensbeheerders, zijn eigenlijk twee vragen A en B.
Van de beleggingsanalisten weet ik het niet. Want die
ken je vrouwelijke beleggingsanalisten of niet?
Nou, ik kom er niet zo heel vaak veel tegen, zeg maar.
Maar ze staan gewoon op een naam en jij ziet al die rapportjes.
Ja, maar ik zie natuurlijk niet alle rapportjes.
Maar je kan mij nu niet vijf Nederlandse vrouwelijke beleggingsanalisten...
Nee, jij wel? Kan jij ze opnoemen
ik
voor
ook
mij?
Niet. Nou. En in vermogensbeheer meer of niet?
Ik heb een paar vrouwelijke collega's natuurlijk, gelukkig. Dus, maar verder. Dus ze zijn er heus wel. Maar kijk, ik ben altijd meer bezig met mezelf. En vermogensbeheerders die hun kop boven het maaiveld uitsteken en dus ook nog in de media optreden, die zijn al veel schaarser. En dan zijn er toch vaak meer ook, het is een beetje al vaak ook wel hetzelfde kringetje van mannen die uit de hoge hoed getoverd worden.
Met veel plezier hebben we jou uit de hoge hoed getoverd. Maar ik denk dat als.
Ja,
er...
maar ik ben ook niet. Ik bedoel, ik ben wel een soort van de usual suspect.
Nou,
zeg maar.
Voor mij helemaal niet. Het is een hele bewuste keuze.
Ja, nee, omdat maar ik bedoel. Ja,
omdat ik jou een hele originele en authentieke, zelfanalyserende beleggingsexpert vindt. Je bent niet iemand die gewoon het uit de boekjes haalt. Je bestudeert het zelf.
Ja,
je hebt
nou,
er zelf
een
mening
wel.
Over.
Nou,
en,
ja, nee,
dus
maar dat klopt
zomaar...
wel. Maar ik doe wel mijn best, zeg maar, om dat kenbaar te maken in diverse media. Zo bedoel ik het. Dan ben ik wel. Kijk, het is niet zo dat je mij met een lantaarntje moet zoeken. Als je mij googelt, dan is het niet zo heel moeilijk om mij te vinden.
Nee, dat is zeker te doen. Nou ja, ik heb een investeringsbedrijf, beursgenoteerd. Wij doen veel in small caps. Ik heb heel graag iemand met heel veel beleggingsexpertise, vrouwelijk, in de Raad van Commissarissen. Maar het is ontzettend moeilijk. Nou ja, mochten daar ideeën over zijn bij jou of bij een van de luisteraars, dan hoor ik dat graag. De Amerikanen hebben natuurlijk Katie Wood.
Ja. Ja, maar die zit ook in een hele specifieke sector, hè?
Ja.
Ja.
Vind je haar leuk eigenwijs? Of,
Ja, ik vind haar leuk eigenwijs. En gewoon een eigen mening. En die durft ook contrair te handelen. En dat is ook wel goed dat je niet altijd met de meute meeloopt, zeg maar. Hè? Want dat is het makkelijkste wat er is. Dat is altijd een beetje liever met z'n allen fout dan in je eentje goed, zeg maar. Want dat voelt toch prettiger.
Nou,
voor heel veel mensen dan.
Ja,
hè?
Nou, ik ben in ieder geval blij met jouw voortrekkersrol. En dat je dan ook vrouwelijke vermogensbeheerders opleidt, dan komen er automatisch meer. We gaan naar het bedrijfsnieuws. We hadden het al even over ASML. Maar was dat nou alleen maar goed nieuws, dat ASML-bericht?
Nou ja, eigenlijk wel. Want ze hadden natuurlijk heel goed hun voorwerk gedaan. Dus dat ze hebben al heel lang geleden aangekondigd dat 2024 een transitiejaar zou zijn. Er moet heel veel geïnvesteerd worden. En dat komt pas in 2025 gaat dat natuurlijk naar voren komen. Dan lees je allemaal geluiden dat China heel veel nog bestelt. Dat voor alle exportrestricties ingaan. Nou, dat is niet helemaal waar. Want het waren meer orders die al eerder geplaatst waren. Maar dat dan ook, dat toen had ASML ook tekort aan grondstoffen en zo. Dus nou, dit is ook een soort inhaalafzet die er gekomen is. En als je dan verder kijkt, ja, ik denk zo'n orderboek wat zo goed gevuld is, dat dat heel prima is. En wat natuurlijk het ontzettend sterke is van ASML, en waar ze gewoon echt niet aan tornen, zijn gewoon die lange termijn doelstellingen. Dat ze gewoon voor 2025 en 2030 gewoon doelstellingen durven af te geven.
Ja, er zit wel een bandbreedte in, 44 tot 60.
Ja, maar ik ben met je eens. Geen enkel bedrijf, of ik ken niet zo heel veel bedrijven die zich daaraan durven te wagen.
Nou, ik ben het helemaal met je eens. Het geeft beleggers toch enorme houvast. En je kan dan ook, gaan rekenen met koerswinstverhoudingen 25 en koerswinstverhoudingen 30. En waar je naartoe bent. En waar je naartoe gaat. Maar goed, de prognose voor het eerste kwartaal, tegenvallend. Want het is tot 5,5 miljard omzet. En dat was vorig jaar 6,7 miljard. Dus dat valt tegen. En er zit, ASML was ook machines aan het leveren die niet afgebouwd waren. Waarvan de omzet pas in 24 komt en die al veel eerder zijn geleverd. Ze rekenen pas op het moment dat die helemaal werkt. Dat is ook doorgeschoven. En als je nou kijkt naar de concurrentie, KLA en Lam Research, die zijn ook negatief over 24. Dus ja, maar 24 is echt duidelijk negatiever.
Nou, maar je ziet ook natuurlijk wel dat de vraag wel aantrekt, dus ook naar meer de geheugenchips. Hè? Dus je ziet ook, je hebt altijd natuurlijk ook een vervangingsvraag, dat er ook aankomt. Dus in die zin ben ik niet zo negatief. En inderdaad, ze hebben natuurlijk, omdat ze dus te weinig fabriekscapaciteit hebben ze dus niet compleet afgebouwde machines, zetten ze ze al eerder door naar de, naar de eindklant en gaan ze daar dus de laatste montages dingen doen. Dus in die zin heb je altijd dat, maar dat is iets dat heb je altijd bij ASML, dat schuiven tussen kwartalen. Ik bedoel, als er drie machines later geleverd worden of eerder, dat scheelt natuurlijk enorm in die omzet. En ik vind het niet zo heel erg, want ze staan er ook wel redelijk bekend omdat ze altijd redelijk conservatief zijn in hun verwachtingen voor lopende kwartalen en half jaar vooruit. Maar dan ook weer, als je gewoon naar die lange termijn kijkt, een orderboek van 39 miljard. Nou ja, bedoel, dan kan het wat leien.
Ja, ja. En 2025, dat wordt helemaal geweldig. Winst per aandeel afgelopen jaar €19,91. Laten we dat afronden op 20. Dan komen we bij een koers van 800 op 40 keer de winst.
Ja, 40 is dan misschien weer wat veel.
En dan als je de prognose voor 25 kijkt, 28, kom je ongeveer op 28, 29 keer de winst.
Ja.
Dus nog steeds kopen of eigenlijk een beetje te laat, maar wel gewoon vasthouden?
Nee, ik denk dat je nog steeds kan kopen en in ieder geval vasthouden. Maar voor klanten koop ik het ook nog steeds. Dus ja, je moet altijd doen wat je zegt dat je doet. Dus dat is ook wel zo. Nee, en ik denk voor, ze zijn toch nog steeds wel gewoon monopolist. Nou, dan is 29, 30 keer de verwachte winst is ook niet extreem duur of zo.
Ja, maar dan waren ze op 500 wel belachelijk goedkoop.
Dat waren ze ook. Ja. Maar ja, dat is altijd, dus heel veel beleggers hebben dat ook weer. Als het naar beneden gaat, dan worden ze heel onrustig. En dan wil niemand erin. En pas als het gaat stijgen of vaak weer doorgestegen is, dan zijn heel veel mensen bang de boot te missen. En dan gaan we toch alsnog nog maar eens instappen. Dat is net zoiets als met die AIX van 800 punten. Wat dan zo'n heel item wordt overal en nergens, dat we nu definitief of wat dan ook door de 800 punten zijn. En dan, het gaat helemaal eigenlijk nergens over. Het is heel mooi, maar we zijn nog niet terug op het hoogste punt of zo.
Zo is het. Maar even voor de luisteraars. ASML zit vanaf het begin af aan in de modelportefeuilles van IEX, vanaf de start. En ook met volle overtuiging en koopadviezen. Dus wie dat gevolgd heeft, heeft daar goed van geprofiteerd.
We gaan zo verder met de IEX Beleggerspodcast. Maar eerst graag jullie aandacht voor de voordelen van een IEX abonnement. Zo ontvangt u als abonnee dagelijks tips, de beste analyses van onze experts en krijgt u toegang tot onze modelportefeuilles. Ga naar iex.nl/actie. Voor slechts €24,95 bent u 3 maanden abonnee. Voor beleggers die meer willen weten.
We hadden het al even over Tesla. Ik voel een beetje aan dat dat niet je favoriete onderwerp is. Ik moet dat volgen, maar eigenlijk heb ik er niet zoveel mee.
Nou, het is niet mijn favoriete onderwerp.
Het is gewoon nu een autofabrikant geworden.
Nou ja, dat was het. Dus,
nee, zo het was wordt de tovenarij van Elon Musk.
Ja, dat... maar zo, het werd natuurlijk wel altijd zo bekeken. En ze hebben natuurlijk heel erg goed ook kunnen profiteren van subsidies die overal en nergens werden gegeven voor elektrische auto's. En ze waren natuurlijk de eerste en ze hebben natuurlijk ook het voordeel van de eerste gehad. Alleen in China zitten er ook heel veel elektrische autofabrikanten die ook allemaal wel gesteund worden. BYD, die heeft ook zijn eigen fabriek met zijn eigen. Het is natuurlijk oorspronkelijk een batterijfabrikant. Dus die heeft dan weer het voordeel daarvan dat ze daar veel lager in de kosten zitten. Als je dan wat verder kijkt, een Toyota dus, wat zegt van, nou ja, dat wordt het nooit alleen maar, want er zijn al 1 miljard mensen die überhaupt geen toegang hebben tot elektriciteit. Dus als je gewoon, die richt zich op meer op die opkomende markten. En die hebben weer een steady state, solid state batterij. Nou, die schijnt weer veel lichter te zijn, veel minder storingsgevoelig en dat soort dingen. Dus de race is nog niet gelopen. En ja, inderdaad, dan denk ik ook, er zat wel heel veel, of tenminste, dat vind ik altijd, er zit heel veel fantasie in dat aandeel Tesla. Dan is natuurlijk...
Hardcore fans zijn het echt gewoon.
Ja, mensen, maar dat heb je bij wel meer bedrijven. Hè?
Nou, wij toch niet nou, zoveel ja, bedoel, als bij...
Nou, bij Tesla, dat is dan een beetje in het groot. Maar bedoel, je kent ook nog wel de farmingen van deze wereld en zo. Wat natuurlijk ook... je hebt daar believers van. Met Just Eat Takeaway precies hetzelfde. Als, ik denk als je naar fora kijkt, gewoon waar de meeste reacties op komen.
Kijk, qua populariteit, ja, dat begrijp ik best wel. Maar die Elon Musk wordt als een soort god beschouwd in die wereld. Die als ja, hij iets aan... Kijk, ik vind het ongelooflijk knap wat hij heeft gepresteerd.
Ik ook.
Maar het blijft nog steeds een autofabrikant. En die noteren normaal rond de 5, 6, 7 keer de winst. En deze was een paar honderd keer. En dat, ja, begint, nou, dat gat begint een beetje te dichten. Zo.
Nou, ik denk dat bij de Duitse autofabrikanten en zo, dat daar, die staan bijna zo laag gewaardeerd of ze volgend jaar failliet gaan. Dus dat is weer het andere uiterste.
Ja.
Maar ik zit überhaupt niet meer in autofabrikanten, omdat ik daar zie, of er moet zoveel geïnvesteerd worden, of het inderdaad, het is wel heel ver op de muziek vooruitgelopen, dat ik denk van nou, laat nu maar eventjes.
Ja. Netflix, is dat een van jouw favorieten?
Nou, ik heb nooit favorieten. Leg er zelf niet in. Maar wat wel heel goed is bij Netflix is natuurlijk dat ze zo goed groeien. Dat ze gewoon ook gewoon cashflow positief draaien en zo. En dat ze eigenlijk wel een beetje de winnaar van de streamingsdiensten zijn.
Ja.
En dat ze dus echt goed die transitie hebben gemaakt met dat delen van die wachtwoorden. Dat niet echt... abonnees heeft gekost. Eigenlijk sterker nog, dat heeft ze veel meer opgeleverd. Dus ik vind dat ze dat heel goed gedaan hebben. Ik moet nog zien wat er dan gebeurt. Want dat uitstapje wat ze nu gaan maken, natuurlijk naar livestreamen van worstelwedstrijden. Ik zie wel het verband ermee, hoor, dat ze dan veel meer denken, dan kunnen we veel meer daar advertenties en weet ik veel wat meer mee verkopen. Maar dat is natuurlijk wel echt iets totaal anders als dat jij gewoon op ieder willekeurig moment dat je iets wil gaan kijken, een serie gaat kijken.
Ja, je zegt ze hebben de wedstrijd gewonnen.
Nou,
Disney is dan de verliezer. Van de verliezers.
Ja, dat denk ik wel.
Dus
ik bedoel,
daar zou je weg van blijven.
Ik blijf daar zeker weg van. Dan kan je ook zeggen, Disney is vele malen goedkoper. Dus dat zou dan meer eerder die turnaround kandidaat kunnen zijn. Maar ja, je hoeft niet iedere mogelijke turnaround kandidaat hoef je in je portefeuille op te nemen. En als je dan toch iets doet, dan kan je beter iets zien. Dan kan je beter in een Netflix zitten als je daarin wil zitten. Omdat dat gewoon bewezen is dat ze echt doen en dat het resultaat heeft opgeleverd. Dus die transitie is heel goed gegaan.
Ja. Dan vandaag een van jouw favorieten. Ja, ik mag niet favorieten zeggen, maar dit is toch zeker...
Nou, ook
voor mij een lange termijn favoriet.
Ja, ik volg hem al heel lang, LVMH. Die kwam gisteren naar beurs met cijfers. We hebben het een aantal maanden geleden hebben we die juist opgepakt. Omdat er toen de koersen wat onder druk stonden. En dat is echt ook zo'n bedrijf. Die is altijd duur. Alleen toen was het wat minder duur. En dus dan is het zo'n kans om dan zo'n goed gediversificeerd bedrijf in portefeuille op te nemen. Dus ik zit er vanaf volgens mij pas augustus of zo, afgelopen augustus of juli of zo in.
Oké.
Dus.
Ja, ik zat ooit bij 5 jaar later bij Jeroen Pauw.
Ja.
En dat was in 2009, vlak na de kredietcrisis. De economische crisis was er nog enorm. En zat ik met Willem Milkoop en Jeroen Smit, Die waren allebei vreselijk negatief. En ik moet zeggen wat je dan moest hebben voor vijf jaar later. En dat was LVMH. Ik zei, ja, mensen worden rijker. En toen stonden ze 80 of 90. Nu staan ze 750.
Nou, dat is best aardig gegaan,
Zeker. En een uitstekende lange termijn belegger.
Ja.
En heel gecontroleerd. Ja. Goed, ik mag geen favorieten meer zeggen.
Nee, maar wat je ziet, dat op zich stonden de luxe merken natuurlijk een beetje onder druk. En dan vooral natuurlijk die drankentakken. En dat zie je natuurlijk bij LVMH ook. Maar als je verder dan nog dit jaar een organische groei hebt van 13%. Nou ja, dan doe je het volgens mij best aardig. Het vierde kwartaal was die dan 10%. Maar gewoon de lange termijn vooruitzicht, die zijn gewoon goed. En je moet het is nu weer een beetje terug naar normaal. Hè? In die coronapandemie, toen had iedereen heel veel geld over. Dus kon je normaal nooit zo'n tasje kopen. Dan had je nu zoveel geld over dat dat wel eens een keertje kon. Nou, dat valt er een beetje uit. Maar verder, de lange termijn vooruitzichten blijven wat mij betreft gewoon.
Ja, fantastisch bedrijf. Ik zit even af te vragen wat je nou allemaal volgt. Volg je nou ook dat Nederlandse bedrijfsnieuws? Als er iets bij Corbion komt of Signify? Of denk je van ja, nou, die kwalificeren niet... Die halen mijn criteria niet, dus daar ga ik niet diep in kijken.
Nou, ik kijk er niet diep in inderdaad. En dat is niet omdat ze mijn criteria niet... Ja, ik heb één criterium en dat is verhandelbaarheid. Want ik heb natuurlijk best veel geld onder beheer. En we werken natuurlijk wel een beetje in de basis met modelportefeuilles. Dus dan als ik instap of uitstap, dan gaat het best om grote volumes. En dat is heel sneu, maar dan in heel veel aandelen kan ik daardoor niet fatsoenlijk handelen.
Ja.
Dus dat moet je ook niet willen. Dus dan vallen vanzelf een hele categorie aandelen valt dan af.
Ja, maar bijvoorbeeld Signify, ik zie bijna 10% minder omzet.
Ja.
Met heel veel moeite het bedrijfsresultaat op peil gehouden. Is dat een criterium? Moet er omzetgroei in zitten jaar op jaar? Of niet?
Nou ja, dat zou wel handig zijn. Want ze hebben nu die... Zeg maar,
maar ik wil even niet Signify, maar in het algemeen. Is dat, mij valt die dan af. Een bedrijf wat op lange termijn niet groeit.
Nee, want dan heb je er niks aan. Kijk, en ik vind het ook fijn als gewoon bedrijven investeren. Dat vind ik ook fijn. Want dan investeer je in toekomstige groei. Dus daar ben ik altijd naar aan het kijken. Maar natuurlijk ook gewoon, wat zijn de megatrends? En welke bedrijven kunnen daarvan profiteren? Dat zijn wel belangrijke criteria.
Ja, nou heel goed. We hebben het over individuele aandelen. Nou ja, IEX is er niet voor niks. IEX heeft IEX Premium. Daar kunt u zich op abonneren. Dat is heel verstandig, want dan krijgt u de beschikking over alle researchproducten van onze beleggingsexperts. En we hebben weer een aanbieding. De aanbieding is dat u 3 gratis analyses of kooptips ontvangt als u gaat naar iex.nl/registreer. Wordt lid van de grootste beleggingscommunity van Nederland. Moet ik erbij zetten. Ja, het moet ergens van betaald worden. Ik ga naar de champagnekoeler. En volgens mij hebben we al een paar vragen gehad. Dus als we iets hebben wat we al gehad hebben, dan slaan we dat gewoon snel over. Zoek er eens eentje uit.
Even kijken. Helemaal met mijn ogen dicht.
Er zit nog champagne in, zie ik hier.
Nou, die hebben we al gehad, want het gaat over Peter Wenning, die niet moet zeuren over de politiek.
Oké, dat was wel een goede
Maar ik was
vraag.
Met hem eens dat hij
er staat,
moest
Peter Wenning moet niet zeuren over de politiek, of Wenning moet minister van EZ worden in het kabinet Wilders 1.
Nou, dan...
Minister. Okay,
ja, maar in welke dat nou, dan antwoord is de tweede. De Nederlandse regering moet er alles aan doen om ASML hier te laten investeren. Okay. Nou ja, dat vind ik natuurlijk wel, maar hij wordt al minister, dus dat komt wel goed. Okay, heb goed. Ik net gehoord.
Twee keer gerelateerde. Okay. Nou, ik heb er eentje, die zou je sowieso niet voorlezen als je hem eruit pakte. Ik dank een deel van mijn succes aan Harry Mens, of Harry Mens dankt een deel van zijn succes aan mij.
Ik denk dat we goed zijn voor elkaar. Ik heb er heel veel aan gehad aan business class. Daar ben ik heel makkelijk in, want het bereikt toch heel veel mensen. En in die zin is het fijn dat je daar gewoon je verhaal inhoudelijk kan vertellen van wat je vindt, van welke aandelen. Dus dat er kracht zit in de herhaling, denk ik altijd. Maar door business class ben ik ook bij heel veel andere media gekomen. Dus in die zin kan je ook weer zeggen dat business class daar ook weer serieuzer doorgenomen wordt.
Ja, ja. Er waren in het begin, er zijn best wel mensen die vinden iets van Harry Mens.
Er zijn heel veel mensen die vinden
iets. Waarom is dat nou? Want we hebben eigenlijk geen verder, niet echte businessprogramma's meer.
Nee, maar dat moet je aan die mensen vragen. Maar het is, Ja, dan zeg altijd weer, er komt van alles, allemaal charlatans komen daar. Maar ik denk ook altijd, je bent er zelf bij. Je moet zelf je hersens aanzetten. Dat is hetzelfde als je in allerlei andere dingen en advertenties krijgt met veel te mooie mogelijke rendementen of wat dan ook. Ja,
door. Maar je zou niet in alles wat langskomt je geld steken, Martine.
Nee, maar dat doe ik nooit.
Oké.
Okay. Dat,
dat
zou ik
een leuk statement vinden.
Nee, maar dat is zo wel.
Jij mag er weer eentje pakken.
Nee, maar dat is zo. En niet bij business class en nergens. Ik bedoel, er komt zoveel voorbij waarvan je denkt van, hoe kan dat?
Oké. Okay. Jij belegt dan, niet al te kort, de Nederlandse rente, 2,6% 10-jaars, is op dit moment hoog. Of de rente is juist heel laag. We hebben ooit boven de 10% gestaan.
Ja, dat is allebei waar.
Ja, maar wat vind jij?
Is het
op dit moment hoog, 2,6%?
Nee, dat is een absolute zin. Zeker niet hoog. Maar als je kijkt hoe hard de inflatie gedaald is, dan wordt het wel weer hoger. Hè? Want als je een positieve reële rente hebt, dan wordt het vanzelf hoog.
Ja.
Je moet het ook afzetten tegen inflatieverwachtingen.
Hoeveel procent van het vermogen van jouw klanten zit in obligaties?
Oh, zo min mogelijk.
Oké. Okay.
Ja. En bij neutrale beleggingsportefeuilles is dat ongeveer 35%. En dan zitten we redelijk aan de onderkant van de bandbreedte. En in gematigd offensieve portefeuilles zit 0% in obligaties.
Oké. Okay. En waarom?
Omdat ik de rente te laag vind ten opzichte van het risico wat je loopt. En dan denk ik dat ik met aandelen de meer kans heb voor de langere termijn op een hoger rendement.
Ja. En dus zit het nationale pensioengeld van Nederland, dat voor een groot deel in obligaties zit, eigenlijk verkeerd.
Ja,
maar in Renjerot termen staan die op het verkeerde vakje.
Ja, nou ja, voor een heel groot deel wel. Dus natuurlijk in het verleden al heel veel ingekocht. En ik heb ook een hele poos namelijk wel fout gezeten. Want ik zit al een paar jaar, fout is niet het woord. Maar ik zit al een paar jaar onderwogen in obligaties. En de rente ging natuurlijk iedere keer verder omlaag. Dus kon je nog steeds best een mooi rendement maken met obligaties. Maar ja, als je dan denkt van, als je wat verder kijkt. Als je gewoon het absolute rendement niet goed vindt ten opzichte van het risico wat je ermee loopt, dan moet je dat gewoon niet doen. En vorig jaar hebben we allemaal gezien hoe hard het ging de andere kant op met die obligaties.
Ja.
En dat al dat beetje rendement wat je de jaren ervoor had gehaald, was in één keer allemaal weg.
Ja, financials zijn zeer aantrekkelijk gewaardeerd of financials zijn erg riskant en onaantrekkelijk op lange termijn?
Ik vind financials onaantrekkelijk op lange termijn. Omdat het je zit hier in die westerse wereld natuurlijk allemaal een beetje in die verzadigde markten. Concurrentie is toch nog steeds best groot. Ik denk niet dat de rente heel snel heel hard gaat oplopen of zo. Dus die marges, dat zie ik allemaal wel.
Maar goed, Nationale Nederlanden, 8-9% dividend.
Ja, met al die, ja.
Maar geloof je niet dat ze het volhouden?
Oh, ja, misschien wel. Maar of die 8-9%. Ja,
dat is toch goddelijk als je dat vergelijkt met 2,6%
van de staatsobligatie.
Die je van Sigrid Kaag of haar opvolger krijgt.
Ja, Sigrid Kaag is al weg, hè?
Ja, ik zeg of haar opvolger. Die 2,6. Ja. De oude rentes en obligaties zijn echt wel door haar uitgegeven.
Maar ik vind het allemaal een beetje achterhaalde businessmodellen. En ik weet dat Warren Buffett ook nog steeds wel in Amerikaanse verzekeraars zit. Maar nee. Ik zie ook verder niet waar de muziek zo vandaan moet komen.
Oké. Okay. Nou,
ik mag de laatste, omdat die dicht bij mij ligt.
Oké, de champagne kan open.
Amerikaanse aandelen zijn beter dan Europese aandelen. Ja, ik beleg zoveel mogelijk. Een heel groot deel van mijn portefeuille zit voor de klanten zit in Amerikaanse aandelen. Dus dat is sowieso heel logisch als je veel in technologie zit. Want dan zitten er toch heel veel van in de Verenigde Staten. En ik krijg ieder jaar hebben we altijd die discussies weer voorbij. Hè, dat Europese aandelen zo goedkoop zijn. Maar we zitten hier toch in een beetje vergrijzende economie. En wat we allemaal mee bezig zijn met dat. We zijn allemaal inhaalslagen aan het maken waarvan nog maar moet lukken. Kijken hoe dat gaat lukken. Dus ik zit liever in Amerika belegd dan in Europa.
Nou, heel goed. Ik maak even snel een bruggetje naar ons beleggingsblad IEX Expert. Waar ook veel Amerikaanse aandelen in staan in dit nummer. En een prachtig artikel, sectoranalyse over de internationale drankenconcerns. Met Diageo, Pernod Ricard, Rémy Cointreau en Campari. Hartstikke leuk om te lezen. Dus ik beveel het iedereen van harte aan. En dan gaan we nu naar de luistervragen. In hoeverre is goud met flowtraders te vergelijken als verzekering voor mindere tijden?
Nou, niet volgens mij. Nee, flow traders is er meer als, tenminste zo zien mensen dat vaak, als er onrustig wordt op de beurzen. Nou ja, bedoel, vorig jaar gingen we best naar beneden en flow traders was toch niet echt de star performer van de Nederlandse beurs. Dus daar had je niet zo heel veel aan. En goud, ik beleg überhaupt in alle twee niet. Hè. Goud zie ik namelijk ook niks in. Want dat is altijd gewoon, ja, dat loopt een beetje mee. Zien het ook vaak als inflatiehedge, maar ook dat zie ik niet. Je moet altijd weer iemand anders vinden die er meer voor over heeft. En verder levert het natuurlijk geen direct rendement op. Dus ik denk, als je gewoon in goede bedrijven zit, je moet altijd een goed breed gespreide beleggingsportefeuille hebben. Dus met waarde- en groeiaandelen. En ik denk dat je daar veiliger mee zit dan te gokken op één dingetje wat je dan als mogelijke verzekering erin wil hebben.
Allebei niet. Nou, nee. Een vraag van Superchipper 1957. Nou, waar zou die in beleggen? Waarom zijn de waarden van bankaandelen gedaald, terwijl de rentes voorlopig nog hoog blijven, wat gunstig is voor deze aandelen? Bovendien blijft een harde recessie uit.
Ja, nou, op zich, ik heb even gekeken. Ik weet niet of hij dan Nederlandse banken bedoelt. Daar valt het volgens mij wel mee wat daarmee gebeurd is. Je krijgt natuurlijk ook dat ze wel weer voorzieningen hebben genomen voor slechte leningen. En de kredietverlening is natuurlijk ook wel weer wat meer aan banden gelegd. Dus of ze zijn wat minder scheutig daarmee, laten we het zo zeggen. Dus het is niet zo dat het alleen maar Hosanna is.
Ja, nou, keurig beantwoord. Heb ik nog een vraag tot slot? Dat is namelijk, ik wilde eigenlijk vragen, wat zijn jouw drie tips voor 2024? Maar dat heb je al gezegd bij de kooplijst op legger.nl. Dat zijn Microsoft, aan de orde geweest, LVMH en Equinor.
Ja, dat is nog
en die
niet
blijft terugkomen. Kan je iets zeggen waarom je daar zo super enthousiast over ben?
Nou, ook dan is er weer super enthousiast.
Ja,
dan denk dus voor de lange
een beetje,
termijn.
Een beetje vrolijk in het leven
staan. Dan heb ik wel weer. Een van de argumenten is natuurlijk dat het dividendrendement best goed is. Ze hebben hetzelfde euvel nu als Shell. Natuurlijk wat de gedaalde olieprijs, gedaalde gasprijs hebben ze last van. Maar als je gewoon, ze investeren natuurlijk ook wel heel veel in waterstof. Daar hebben ze ook hele lange contracten al mee met Duitsland bijvoorbeeld. Dus er gaat heel veel goed. Dus is ook eigenlijk de groen van alle, als je dan zo in die fossiele brandstoffensector wil zitten, is dit de groenste. En als ik dan zie, ze zijn natuurlijk in het gat gesprongen wat door de inval in Oekraïne kwam met al het energietekort hier in Europa. Dus ik denk voor de langere termijn is dit gewoon een heel prima bedrijf. En het is, ja, ik bedoel, ze zitten goed in hun voorraden. Dus vandaar dat ik denk voor de lange termijn geloof ik daar nog steeds in.
Nou, hartstikke goed. Martine, de tijd is voorbijgevlogen. Veel dank dat je hier was. De luisteraars natuurlijk ook dank voor het luisteren. Wij horen ook graag of u nog vragen heeft voor de volgende week. En ik wens iedereen volgende week een fijne beleggingsweek toe.